Toen Willem mij dit verhaal verteld had, zei ze tegen mij: zou jij zo'n verhaal ooit in het theater durven vertellen? Ik zei: ik wel. Zit me ook op een cabaretavondje? Ik zei: ja, ik wel. Zeg maar, als je zo'n verhaal vertelt en het is afgelopen, gaan ze dan klappen? Ik zei: nou, als ik het licht uit doe, wel. Zeg, dan heb ik een andere vraag. Als je zo'n verhaal vertelt, helpt het? Ik zei: nou, Willem, ja, weet je wat het is? Je moet dat soort dingen altijd van meer kanten bekijken. Nee, zei hij, geen politicus. Gewoon cabaretier. Ja of nee, helpt het? Ik zei: ja. Ik zei: ja, ik ga eruit vanuit dat het helpt. Je moet niet vergeten, Willem, ik sta meer dan 2,5 uur op zo'n podium. Ik zit te praten, ik zit te kakelen, ik doe heel veel grappen. En doe ik één zo'n verhaal ertussen. En ik hoop dat mensen dan met dat verhaal naar huis gaan. En dat ze dan thuis komen dat ze denken: goh, hebben wij ook niet nog ergens een oude non in de rimboe rondhangen? En hoe zuidelijker ik speel, hoe groter de kans, Willem. En dan hoop ik, dat hoop ik echt oprecht, dat mensen hun laptopje pakken. En dat ze een klein bedrag naar de jungle gereden. Je moet niet vergeten, Willem, ik heb in de loop der jaren echt een eigen publiek opgebouwd. Een publiek dat graag geeft. Waarop Willem me aankijkt en zei: weet je wat ik denk? Ik denk dat ze inderdaad thuiskomen. Ik denk dat ze ook wel het laptopje pakken. Maar weet je wat ze gaan bekijken? Hoe hun eigen aandelen ervoor staan. En ze geven niks aan de derde wereld, want ze zeggen: we geven godverdomme al genoeg aan de derde wereld. We doen toch elke week mee met de postcode loterij. Laten die negers zelf eens een keer een loodje kopen. Ja, maar die wonen zo chaotisch, die hebben nog niet eens een postcode. Waarop hij tegen me zei: maar als je dan avond aan avond zo'n verhaal vertelt en je weet eigenlijk dat het helemaal niets helpt, maar dan ook echt niets helpt, is jouw eigen leven dan eigenlijk niet gewoon totaal mislukt, Joep van het Hek? Ik zit er ook niet over nadenken dan. Dan wil ik pas over nadenken aan het eind van mijn leven. Maar Willem zei: ik ben aan het eind van mijn leven. Ik zei: Willem, is je leven gelukt? Ik zei: nou, op een gegeven moment had ik het gevoel dat de opvoeding van mijn kinderen goed gelukt was. Mijn zoon was een jaar of 19 en mijn zoon ging studeren in Amsterdam. En mijn zoon kreeg een kamer, dat moet erbij, hij kreeg een kamer. En hij belde me op en zei: papa, ik heb een kamer gevonden. Die kamer was in de Majuba-straat, ergens in Oost. Heel klein kamertje. Papa, kom je kijken? Ik zei: ja. Hij zei: kom alleen, zei hij. Neem maar niet mee. Ik wil even een jongens onder elkaar gesprek. Ik zei: dat is goed. En ik ben diezelfde avond gegaan. En ik weet nog, ik moest zoveel trappen op. Maar per trap werd ik weemoediger. Ik kreeg heimwee, echt aan mijn studententijd. En ik kwam opeens boven, stond dat die grote jongen in dat kleine kamertje. Hij zei: papa, nu ik het huis uit ga, nu ik zelfstandig ben, papa, wil ik één keer tegen je zeggen wat ik eigenlijk van je vind. Ik zei: ga je gang, jongen. Hij zei: papa, ik vind je vuile, vieze, gore, kapitalistische teringpatser. En Willem zei: dat vond ik zo leuk dat ik dat zei. Ja, maar dat was ik ook. Alleen de meeste kinderen zien het niet van hun eigen ouders. Ik vond het zo leuk dat hij het al door had. En hij zei: papa, al het geld dat jij niet nodig hebt, dat moet je eigenlijk overmaken naar de derde wereld. Dan ben je pas iemand. En hij werd zelf met die lid van Greenpeace en van Amnesty. Het was een leuke jongen. Al zijn vrienden werden dat ook. Maar ja, toen is hij na zijn studie toch aan het ene meisje blijven hangen. En toen schoof hij al heel vlug, heel systematisch op van PPR naar D66. En dat gun je toch eigenlijk ook niemand, zou ik zeggen. D66, word dan echt rechts, denk ik wel eens. Van D66 mocht de vader van Maxima gewoon naar Nederland komen. Sterker nog, hij mocht bij het huwelijk aanwezig zijn. Nog erger, hij mocht op het balkon staan met die bukte. Nou, dat is D66. Dus dan hadden we hem ook nog niet eens kunnen raken, zou ik maar zeggen. Hij zei: Joep, het is toch raar. Het is toch raar, Joep, dat je opeens zo'n hele nieuwe generatie, zoals de generatie van mijn kinderen, die je zo ziet opschuiven. Weet je wat mijn zoon tegenwoordig doet? Ik zei: nee, die is locatiezoeker bij een projectontwikkelaar. Ik zei: wat houdt het in? Hij zei: zit je wel eens in de file, Joep? Ik zeg: elke dag, Willem. Hij zei: wat denk jij, als je in de file zit, kom je dan wel eens langs een weiland? Ik zei: ja, wat denk je dan? Ik zei: nou, ik denk dat is een weiland. Zit hij dan? Mijn zoon niet. Die denkt dan zo: dat is zinloos groen. Dat zijn ouderwetse koeien, die eten nog gras. Dat kan veel goedkoper. En dan gaat hij onderhandelen met de gemeente en dan gaat hij dat weiland ontwikkelen. En dan zorgt hij dat er een overdekt skicentrum komt. Dat heeft hij me laatst uitgelegd. Er is in Nederland een schrijnend tekort aan overdekte skicentrum. Hij is een tijdje geleden, ik loop met mijn zoon, met een schoondochter, kleinkinderen, zondagochtend door het bos. We hadden een stukje gefietst. En we lopen daar. En die kleinkinderen die wapperen zo vooruit, die roepen: opa, 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 mooi bos, hè? Ik zeg: ja jongens, mooi bos. Mijn zoon stoot me aan, zegt: wordt villa-wijkje. Hij was het aan het ontwikkelen, het is al een villa-wijkje. Het is zo raar dat je naar die nieuwe generatie kijkt. Een tijdje geleden ben ik op de verjaardag van mijn dochter. Mijn dochter is ook zo'n oud jaren 70 Greenpeace gezin, zou ik maar zeggen. Dus ik heb de hele kamer nog met baard gekend. Dat soort reunies hebben ze binnenkort ook in Kabul. Maar goed. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik zit zo een beetje te kijken. En er zit een nieuwe man bij. Een nieuwe man. En die begint een heel verhaal te vertellen van... Ja, die had een heel leuk bedrijfsuitje gehad. Weet je wat hij had gedaan? Een dikke kerel. Hij had op zo'n skeltertje gezeten. Ik denk, nou... Ik zeg, wat is uw beroep? Hij was accountant. Ik denk, nou... In dit gezelschap rammen ze hem gewoon de kamer uit. Nee hoor, iedereen vond het enig. En toen begon er een mevrouw te vertellen. Oh, die waren met de zaak nog veel leuker uit geweest. Naar een partycentrum. Hadden ze een bedrijfsfeestje gehad. Met de afdeling van een man. In cowboy-stijl. En alle mannen hadden een cowboyhoed opgekregen. En een zakdoek om en een holster. En had haar man heel veel zelfvertrouwen gegeven. Want hij was door zijn collega's tot sheriff verkozen. Dat is zo leuk. Zijn andere vrouw, oh, wij zijn daar ook geweest. Wij deden een feestje in Romeinse stijl. Wij mochten een orgie nadoen. Nou ja, alleen met eten dan, hè. En Willem zegt, ik zag dat wijf. Toen dacht ik, ja, dat hoop ik wel voor de rest. Ja. Waarop een andere vrouw zei, oh, wij zijn er ook geweest. Wij deden het feest in sprookjesstijl. Ik was Sneeuwwitje. En zei Willem, paste de kist. En Willem had geen zin meer. Willem had geen zin meer in dit soort verschrikkelijke prietpraatparties. En steeds vaker zorgde hij dat hij niet meer kon. En dan gingen de kinderen mij bellen. Ze zeiden, we hebben binnenkort een feestje. Weet u waar vader is? Ik zei, nee, ik weet het echt niet. En dat was zoek. En dan kwam ik later Willem tegen. Willem, waar was je? Ja, ik moest even onderduiken, want het was weer feest. Hebben ze toch, omdat ze vonden dat het toch te bereiken moest zijn, hebben ze hem een mobieltje gegeven. Ik weet niet of u die combinatie kent, bejaarde en mobieltje. Kan goed gaan, alleen moet eerst de bejaarde het mobieltje installeren en dat is een beetje ingewikkeld. Je hebt namelijk een simkaart, een pincode en een klantnummer en die moet je in de goede volgorde erin doen. En als je halverwege moet je niet stoppen, laat ik het zo zeggen, want dan kom je bij de helpdesk van Ben terecht. En die heet, ik ben er even niet, dat is de helpdesk van Ben. Wacht u meer dan 3 weken, toetsen 1. Denkt u dat u ons nooit zal bereiken? Toetsen 2. Vindt u ook de onderhand van die verschrikkelijke muziek draaien? Toetsen 3. Zoekt u de familie Tielemans? Toets Tielemans. Die wordt er gek van, man. Zeg, ja, maar Willem, de kinderen willen je bereiken. Zeg, ja, maar weet je waarvoor ze me willen bereiken? Omdat ze geld willen lenen. Waarvoor willen ze geld lenen? Voor een tiekhouten tuinmeublement met een grote witte parasol. Hij zegt, als mijn zoon me naar zou bellen. Hij zegt, papa, geef me 1 keer 5000 gulden, want ik wil een wereldreis gaan maken. Of mijn dochter zou zeggen, papa, geef me 1 keer 1000 gulden, want ik wil vreemd met een neger met een lul als een torpedo. Kijk, dat zou ik snappen. Maar dat wil ze niet. Ze is heel tevreden met Jeroen. Met die Mickey Mouse in zijn sokken. Je wordt er gek van. Je wordt er gek van. En Willem zorgde steeds vaker dat hij niet kon. Als de kinderen belden, zei hij, ik kan niet, want ik heb een maleravond. Ik zei, Willem, wat is dat, je maleravond? Zei hij, nou, hij zei, vroeger wilde ik graag dirigent worden. Dat was een droom, dus het is mislukt. En nu zit ik wel heel vaak, omdat ik alleen thuis ben, zet ik maler op. En dan ga ik als een soort Bernard Harting, ga ik dan zo staan dirigeren. Ik zeg, mijn dochter was, papa, dat kan toch ook op een andere avond? Ja, dat kan ik wel, maar dat kan maler niet. Zeg ik dan. En op een dag heeft Willem voorgoed gebroken met zijn familie. En niet door ruzie te zoeken en niet door burgerlijke brieven te schrijven en niet door gebrouilleerd te raken zoals het in Nederland hoort. Nee, hij heeft het gewoon heel simpel gedaan. Hij heeft gewoon gezorgd dat hij niet meer te bereiken was. Hij heeft gewoon een heel eenvoudig antwoordapparaatje gekocht. En Willem, als je hem belde, bepaalde hij wie die terugbelde. En als je hem belde, hoorde je, hallo, de standwoordapparaat van Willem, ik ben er even niet. Ik veil op dit moment de nagels van de kanarie. En het zal ook mee benieuwen wat ze opbrengen.